het eerste gedeelte. Wat zeg je? Ja, oké. Okay. We gaan beginnen met het gedeelte weer over de tijd die na ons is. Ja? De 70ste week van Daniel. Of de laatste tijd voordat het koninkrijk, het duizendjarige rijk, gaat beginnen. Dat de Heer Jezus op aarde zal zijn en dat hij gaat regeren hier op deze aarde. Want regeren, dat doet hij nu niet. Ja, dat is gewoon zo. De wereld is nu onder invloed en heerschappij van Satan en zijn machten. We leven nu in de bedeling der genade. En het koninkrijk waar wij over praten is, dat is voor in de toekomst. Hè? Het hemelse koninkrijk. Dat is waar wij naartoe gaan. En dat is waar Christus met ons gaat regeren. Dat is mooi. Als Paulus ziet dat hij zegt dat Christus heeft een erfenis in de heiligen. Heeft God een erfenis in ons? Ja. Via ons krijgt Christus de heerschappij weer terug in de hemelse gewesten. Dat gaat via ons. Zonder ons is Christus niet compleet. Je durft het haast niet te zeggen. Maar het is wel zo. Zijn plan is via het lichaam van Christus in deze tijd om alles weer in de autoriteit van zijn zoon te vestigen. Daar zijn wij dus zijn instrumenten voor. Dat is een geweldig iets. We gaan nog even met mij nog even naar Daniel 9. Nog even die tekst even lezen met elkaar. We hebben de afgelopen tijd veel gedaan. Maar dat is helemaal niet erg. Als die tekst op een gegeven moment zelfs helemaal uit je hoofd weet. Dan weet je ten eerste al waar die staat. En ten tweede ook waar die over gaat. Want dat is belangrijk in dit onderwerp. En we weten het over die 70 weken. Dat heb ik al uitgelegd. Maar dan gaan we naar vers 27 nog eventjes. Want daar zijn wij op toon mee bezig. Dat hij, dat is die antichrist. Dus laat je niet verleiden door die hoofdletter die hier staat. Tenminste in mijn Bijbel, niet in iedereen, alle Bijbels, maar bij sommigen staat hij met een hoofdletter. Dat is niet geïnspireerd, dat is door de vertalers ingebracht. Maar het gaat hier over de antichrist. En hij zal velen, dus met velen het verbond versterken, 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn. Ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over de verwoest. Nou, een hele mond vol. Maar de antichrist, weet u, is die tempel, die wordt gebouwd. En die gaat daar zorgen dat hij weer geofferd kan worden. Gaan we maar mee eventjes naar Ezechiël, want daar zien wij, want hij zal velen het verbond versterken. Hij zal met velen een verbond sluiten voor 1 week. Een verbond waardoor Israël vrede krijgt. En daar zien ze naar uit. Ja, dus kijk even met mij mee naar Ezechiël 34. En dan denk je, ja, de antichrist gaat mensen verleiden. Want wie weet van jullie eigenlijk nog waarom de antichrist eigenlijk naar de aarde, waarom die daar zal zijn? Dus niets met een doel, hè? We gaan zo meteen ook zien dat hij is ook een instrument van Gods hand. Namelijk om het volk Israël te zuiveren. De ware gelovigen van de valse gelovigen. Ze zijn allemaal uit Israël. Maar niet iedereen is een ware Israëliet. Niet iedereen Israëliet is degene, is iemand die Christus heeft aangenomen als de Messias. Dus hij gaat ze verleiden. En dat verbond, hè, hij gaat het verbond met ze sluiten. Waardoor ze kunnen offeren en een tempel zullen hebben. Dat is waar ze naar uitkijken. En hij zal ze beschermen. En dat kunnen we mooi zien in Ezechiël. Jullie hebben het allemaal al, behalve ik. Ezechiël 34. Kijk hoor. Even kijken, Ezechiël 34, ik ben een beetje traag. Ezechiël 34, vers 25. Kijk, als je ziet wat daar staat. En dat zegt God dus, hier. En ik zal, vers 25, ik zal een verbond des vredes met hem maken. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. En ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hem maken. Ja, met Israël zal die verbond des vredes maken. Dat belooft God hier aan het volk Israël. En zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Want plasregens van zegen zullen er zijn. En even kijken, dan zie je in vers 28 ook. En zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn. En zij, verderop, zij zullen zeker wonen. Er zal niemand zijn die ze verschrikken. En in vers 30, zij zullen weten dat ik de Heer hun God met hen ben. En die tekst gaan we daar niet opzoeken. Maar dan kan je voor jezelf noteren, Ezechiël 37, vers 26 en verder. Dan zie je ook ongeveer hetzelfde. En ook dat daar dus een tempel zal zijn en er zal weer geofferd kunnen worden. Dus moet je nagaan, als er dan iemand komt die dat gaat doen, die speelt, maakt een verbond met ze. Dus, en ze zullen in vrede zijn. Hij zal ze beschermen van al die volkeren. De heidenvolken zullen hun niet benauwen, want de antichrist, die beschermt hun. Zij zullen hun tempel krijgen, ze mogen offeren en zal vrede zijn. Zie hoe die dat verleidt. En dan zal men denken, hé, dat staat toch hier? Dat heeft hij toch beloofd? Dat moet de Messias wel zijn. En degene die daar 2000 jaar geleden was, dat was niet de Messias. Dat was gewoon een valse verleider. De Messias, dat ben ik. Kijk, ik zorg voor het volk Israël. Ik zorg dat jullie in vrede kunnen leven. Nou, kijk even met wat het... Dat is wat God belooft in zijn woord. De antichrist, die misbruikt dat en hij verleidt het volk Israël. En velen zullen de antichrist ook aannemen in die tijd. Let op, we praten over de tijd die na ons is, ja? Maar kijk wat er in werkelijkheid gebeurt. En dat is in Jesaja 28. Jesaja 28. Goed. We hebben vorige keer ook gezien, er zullen velen... De antichrist, het beest zoals die wordt genoemd, zullen ze aanbidden. Wie is er aan hem gelijk? Hij imiteert zelfs ook dat hij is opgestaan uit de dood. Het zal allemaal gebeuren. Er zullen vele tekenen zijn en waardoor de mensen verleid worden. Maar het is een leugen. En hij stelt een verbond, hij sluit een verbond met ze, waardoor er vrede is. Maar wat is het werkelijk het verbond zoals God dat noemt hier? Zo noemen zij dat zelf natuurlijk niet. Maar kijk, Jesaja 28 vers 14. Dan zie je staan. Daarom hoort des Heere woord, gij bespotters. Gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt. Wij hebben een verbond met wat? Met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal. Met andere woorden, als het oordeel over deze wereld zal trekken van God, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Dus wat doen ze? Je ziet de antichrist die regeert, hij heeft een verbond gemaakt, hij zorgt voor de tempel, voor de offerdienst, hij beschermt ze en ze hebben een verbond. Maar God die noemt het is een verbond met de leugen, met de dood, met de hel. Inderdaad, dat klopt ook, want halverwege dan verbreekt hij dat verbond. En we weten, God verbreekt zijn verbond nog niet. Daarin laat hij zijn ware gezicht zien. En zij hebben dat, en ze denken ook, nou dat oordeel zal tot over ons niet komen, want wij zijn veilig en wij zijn safe. Hij is de Messias van ons. Dus, maar God noemt dat een verbond met de dood. En in vers 18 zie je, en uw lieden verbond met de dood zal teniet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Even in mijn eigen woorden. Dus God die gaat oordelen. Hij gaat toornen, hij zal wraak nemen over zijn vijanden. En dat verbond, die antichrist, dat zal niet kunnen bestaan. God vernietigt dat gewoon. En degene die hun vertrouwen in de leugen hebben gesteld, het zal hen niet kunnen beschermen. God zal het vernietigen. Het stelt niks voor. Maar let op. We blijven in Jesaja. Jesaja 10. Dan zien we de antichrist. En hij noemt dat de Assyriër in de Bijbel. Maar de antichrist is een instrument in Gods handen. Hoe raar het ook klinkt. Ja? Hoe raar het ook klinkt. Maar hij wordt gebruikt door God als een roede van zijn toren. Want de toren, dat zien we hier staan... De tweede komst van Christus in die 7 jaar, die hier zo meteen nadat wij zijn opgenomen de Heren, weet je, die 7 jaar die komen gaan. De dag des Heren. Dat is de dag van de toorn van God. De dag des Heren. De zuivering. En dan gaat hij toornen. En we hebben al gezien, dat heb ik vorige keer ook al laten zien. Ik zei het net ook al. Hè? Dit is het volk Israël. Compleet. Maar in dat volk, dat zit de KK. Dat is de kleine kunst. Dat zijn de mensen die geloven. En die moeten, als ze hier de antichrist hebben. En dit is Christus. Moet een keus maken. De ongelovigen kiezen voor de antichrist. En dat, de kleine kunst kiezen voor Christus. En die gaan in het koninkrijk op aarde binnen. Daarom, als Christus zegt, wie vol zal houden tot het einde zal zalig worden. Dat betekent niet van, je moet volhouden je leven lang, je moet blijven geloven, anders word je niet gered. Dat bedoelt hij helemaal niet. Dat bedoelt hij dat degene, de kleine kut, die zal volhouden tot in het einde in de grote verdrukking. Die zal zalig worden, die zal gered worden van die toren. En dat Christus ook, dat ze onder de antichrist de verkeerde keus maken, dat God dat gaat vernietigen. Maar ze maken de keus voor Christus, door de grote verdrukking. En dan gaan ze aan het eind van de grote verdrukking, wandelen ze zo het koninkrijk binnen. Zijn ze gered. Dat is het. Heel simpel gezegd. Nou, om die keus te maken, kijk, dan weten we, de antichrist is de leugen. En wie is dat? Christus is toch de waarheid. De antichrist is het schepsel. En wie is dat? De schepper. Dat is de bron van het conflict. Door alle eeuwen vanaf Genesis 1-0. Dat men aanbidt het schepsel in plaats van de schepper. Antichrist, Satan, is een schepsel van God. Hij is niet God, hij is een schepsel. En Christus is de schepper. Dat draait het hele conflict om. Kijk, 10 vers 5. Wee de Assyrië die de roede mijn stoorns is. Zie het? En mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Ik zal hem zenden. Tegen een huichelachtig volk. Dus God zegt, ik zal hem zenden. Waarom komt hij nu, de antichrist, waarom is hij er nu niet? Weten we, hè? Zolang het lichaam van Christus hier is. Precies. Kan hij hier niet komen? Zegt hij in 2 Thessalonicenzen. Zolang het lichaam van Christus hier is, kan dit niet gebeuren. Zodra wij eenmaal weggenomen zijn, gaat dit programma gelijk draaien. En dan zegt hij in vers 6, ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk. Wat is het huichelachtige volk? Dat zijn de ongelovigen. De leiders van het volk Israël hebben Christus gekruisigd. Ja? Tegen een huichelachtig volk. En ik zal hem bevel geven tegen het volk mijn verborgenheid. Spreekt hij over het volk Israël? Ja? Opdat hij een roven, plunderen de plundering en stellen ter vertreding gelijke strijd, slijk de straat. En vers 7. Wat wij zeggen, als je dit nou zo kijkt, hè, dan denk je bij jezelf, als ik naar Satan was, dan zou ik mijn plannen bijstellen. Ja, ik bedoel, je blijft toch in. Ik bedoel, als jij iemand wil, als je bent een vijand, ga je toch je tactiek niet bekendmaken? Als de vijand jouw tactiek weet, dan ga je niet volgens die tactiek te werk. De Nederlandse regering, van de week was het ook in het nieuws, dat die soldaten van Nederland in Uruzgan, ja, die schrijven maar e-mails en chatten. En ja, zeggen ze soms dingen waardoor de vijand aan informatie kan komen. Dat is te veel vertellen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat is ook in je eigen belang, is levensgevaarlijk. Want dan passen zij een tactiek aan. Zoals met Satan zij dat ook denken. Maar ja, Satan, moet je opletten. Wij lezen dit en wij geloven het. Dat is Gods woord. En Satan, ja, die is de bron van de zonde, ja, de hoogmoed. Die gelooft dat niet. Kijk maar in vers 7, alhoewel hij het zo niet meent. Ik de roede van de troon van God, ik zijn instrument. Hij meent het zo niet, in zijn hart zo niet denkt, ziet. Maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Enzovoort, enzovoort. Dat moet je voor jezelf eens lezen. Maar in zijn hart denkt hij, dat zegt hij wel, maar let op. Ik kan hem wel aan, om het zo maar even te zeggen. En daarom zie je ook wat wij allemaal in de Bijbel lezen, ook over de toekomst, in Openbaring, gaat gewoon gebeuren. Want God, kijk, God heeft de toekomst niet zo geprogrammeerd. Maar God kan wel in de toekomst kijken. Hij weet wat er gaat gebeuren. En Satan kan dat niet veranderen. Dus het gaat gewoon zo gebeuren zoals het hier staat. Maar in zijn hart meent hij het zo niet te doen. Hij denkt gewoon dat hij dit gewoon, hij weet dat hij in de Bijbel staat, maar hij denkt dat hij dat kan veranderen, dat hij dat kan tegenhouden. Hij gelooft Gods woord niet. Ja, hij kent God wel, heel veel mensen nu ook kennen God, ja. Weet dat hij bestaat. Ze weten dat er in de Bijbel staat. Ja, goed. Ze denken dat ze het weten. Ja, ze geloven het niet. Goed, nou, we gaan naar 2 Thessalonicenzen 2. Dan komen we weer bij de brief van Paulus. Dan merk je gelijk al dat die overgang, hè. Dat ze dan in de brieven spreken. Nou, waar het 2 Thessalonicenzen 1 vers 1 aan wie geschreven? Aan het lichaam van Christus. Dat zijn wij. En Paulus die openbaart ook dingen over de toekomst. Dat hebben we vorige keer ook al gezien. Maar ik wil toch even naar dit punt. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. Wij lazen het in Jesaja. Je ziet dus, de Bijbel is één boek. Het zijn wel 66 boeken met verschillende schrijvers, maar het sluit naadloos op elkaar aan. We lezen nu over de antichrist in Jesaja. Je leest nu hier bij Paulus lezen ze het over. De Heer Jezus spreekt over dingen die hij in Daniël citeert. En dan zie je in Openbaring weer een verdere openbaring over wat er in die tijd gebeuren zal. En Paulus zegt daar ook wat over. En dan zie je over die leugen, dat God zegt, ik zal die antichrist zenden. En dan zie je, 2 Thessalonicenzen 2 vers 9, hem zeg ik, wiens toekomst is, naar de werking der Satan, zie je het? In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Tekenen, wonderen, krachten zal hij allemaal doen in die tijd. Om ze te verleiden. En in alle verleiding der ongerechtvaardigheid, in degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Kijk, de liefde van de waarheid. Wie is dat? Om zalig te worden. Koninkrijk in te gaan. De antichrist. Ja, dat gaan we zo meteen ook zien in de openbaring. Dat is de leugen. En dan ben je definitief. Ga je niet het koninkrijk. Ga je een heel ander koninkrijk in. Ja? Dan ga je naar de poel des vuurs. Ja, daar draait het om. Dus ze hebben de liefde van de waarheid niet aangenomen. Zie je, je moet het aannemen. Ze nemen het niet aan. Om zalig te worden. En daarom, trouwens interessant, om zalig te worden voor de Calvinist. Ja? Zie je, zalig te worden. Ze moeten een keuze, ze moeten het aannemen. En neem het aan, dan word je zalig. Het is niet van tevoren al vastgesteld wie wel en wie niet zalig wordt. Ze moet je zelf de keuze maken. En daarom zal God hun zenden en kracht der dwaling. Nou, dat hebben we net gelezen in Jesaja 10. Ik zal hem zenden, de roede van mijn toorn. De kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. God wil niet dat iedereen de leugen gaat geloven. Natuurlijk niet, hij wil dat alle mensen zalig worden, ook in die tijd. Maar om een instrument in zijn koninkrijk te krijgen, die moeten allemaal gered zijn. Geen ongelovige joden ertussen, die komen er niet in. Dus ze moeten een keus maken. Je kan niet meer zeggen van in je hart, nou ik geloof het niet en ik doe het voor de buitenkant, hè, alsof ik het wel doe. Dat kan niet. Dat kan in die tijd niet. Opdat zij alle verdoord veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid. Zie je het? Het is ook een welbehagen. Ze hebben een welbehagen in de leugen. Ze hebben een verbond met de dood, met de hel gemaakt. Hij geeft ze wat ze willen. Maar hebben wij natuurlijk ook. Hè? Mensen kunnen ook naar hun oren gekieteld worden. Er zijn prekers die geven de mensen gewoon wat ze horen willen. Goed. We gaan nu eventjes naar. Even kijken hoor. Oké. We gaan nu naar Openbaring 13. Daar zijn we vorige keer. Ook hebben we een stukje gelezen al. Zometeen gaan we allemaal uit Thessalonicenzen over onszelf praten. Hè? We praten nu allemaal over de toekomst. Ja? Maar het is niet alleen de brieven van Paulus. Maar de hele Bijbel is voor ons om te leren. Ja? Maar, let op. Ik had net met Ruud er nog even over. Pas had ook nog iemand geschreven naar mij. De hele Bijbel is toch om ons te leren. Jullie alleen met je Paulus. Nou, dat klopt. De hele Bijbel is ter lering van ons. Dat is absoluut een feit. Waar weet je waar de zon? Als Paulus zegt, door één mens is de zon in de wereld gekomen. Nou, stel je voor, wij lezen alleen Paulus. Wie is dat dan? Waar heeft hij het over? Ik weet het niet dan. Ja, maar ik moet Genesis lezen. Wil ik weten dat hij spreekt over Adam. Ja? En het volk Israël, wanneer is dat ontstaan? Ik zou het zonder Paulus niet weten. Dan moet ik naar Genesis, dan lees je erover. Enzovoort, enzovoort. Het feit dat Christus gekruisigd is, die beschrijving daarvan. Als Paulus zegt, Christus stierf voor mijn zonde, ja? Ik ben met hem gekruisigd. Ja, waar heeft hij het over? Ja, waar is Christus gekruisigd? Wanneer dan? Waar dan? Dat lees ik in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dus dat leert mij. En ik leer ook buiten de brieven van Paulus, leer ik over de heiligheid van God. Ja, ik ben God en ik geef mijn heil aan niemand anders, zegt hij in Jesaja. Dat moet ik lezen, dat moet ik weten. Maar gaat het over gehoorzamen? Als ik nu de liefde van de waarheid moet aannemen, waar ik net over las, ja, over dit, ja, dan leren zij moeten geloven dat Christus is de beloofde Messias vanuit het Oude Testament. Ja? En dat hij het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. Daar spreekt Paulus niet over, over het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat hij voor het volk Israël eerst kwam, dat moet ik weten. En zij geloven dat hij moet de Zoon van God, hij is de Zoon van God. En als hij opgestaan uit de dood is. Peter zegt niet van, Christus stierf voor je zonde is opgestaan en jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nee, dat leert Paulus, want zij zullen in het koninkrijk, zullen ze ook de wet aan de mensen leren. Om ze te overtuigen dat ze zondaars zijn en dat ze de Messias nodig hebben. Goed, dit was even een zijspoortje. Nu gaan we verder naar Openbaring 13, ja. Nee, maar dat even duidelijk, ja. Dat als jullie met je Paulus... Oh ja, dat vergeet ik eigenlijk nog. Maar, dus dat leer je in de hele Bijbel. Maar wij praten over de gehoorzaamheid des geloofs. En daar gaat het om. Dus wat geloof ik? En wat moet ik voor mezelf toepassen in mijn leven? Ja, ik heb een e-mail gekregen, vannacht zou ik zeggen, ja ik lag al te slapen, maar het was vanochtend om 17:15 bleek dat hij bij mij in de inbox was gekomen, over iemand die denkt dat hij de zonde tegen de Heilige Geest heeft begaan. Vreselijk. Maar de boodschap van genade geeft oplossing, dus ik heb hem ook vertroostende woorden geschreven, en misschien luistert hij, hoort hij dit ook nu wel. Dus, maar dat bedenkende genade is de oplossing, het rechtsnijden van het woord der waarheid. Want wij, het lichaam van Christus, kunnen de Heilige Geest niet wel bedroeven, maar niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dat kan helemaal niet. Er is er één lid van het lichaam van Christus wat ooit de zonde tegen de Heilige Geest begaan heeft. En dat is ook de enige en de laatste geweest. Het was de eerste en de laatste was Paulus. Want ik was een godslasteraar, zegt hij. Hij heeft gelasterd tegen God, hij heeft de gemeente vervolgd en hij zegt, ik ben niets. Ik ben de minste der heilig. Ja, inderdaad, daarom zegt hij dat ook. Want hij wist, één ding verdien ik. Ik had al lang in de poel des vuurs moeten zitten. De eeuwige dood. En daarom is de genade van God zo groot. Omdat hij mij gered heeft. Daarom ben ik het voorbeeld voor de lichaam van Christus. Voor de gelovigen allemaal. Want ik ben iemand die had het zeker weten nooit verdiend. Nooit niet. Maar ik ben gered uit zijn genade. Daarom is hij als voorbeeld. En daarom zie je het. Het woord der waarheid rechtsnijden is zo belangrijk. En dat wij gehoorzamen. Dat wij weten, ik ben in hem volmaakt, mijn zonden zijn vergeven tot de dood en toe. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest, niemand kan mij scheiden van de liefde Gods. Ja, God is immers voor ons, niemand is tegen, wie kan mij beschuldigen? Niemand. Ja, dus ik geloof, ik ben in hem volmaakt, ik heb de vergeving van zonden. Voor alle tijden. Dus ik kan die zonde tegen de Heilige Geest niet begaan. Zie je? Nou moet ik dus het woord recht gaan snijden en gaan lezen wat voor mij is. En dan heb ik het over de gehoorzaamheid van het geloof en dan moet ik naar Paulus toe. Maar toch lees ik de hele Bijbel, die leert mij. Maar toepassen en geloven voor mijn naast leven is Paulus. Oké, we gaan verder, Openbaring 13. Daar zijn we vorige keer ook een beetje gebleven. Ik ga nu in vers 11 verder. En we hebben de vorige keer gezien over het beest dat opkwam. En in vers 3 zie je dat hij was tot de dood gewond en zijn wond werd genezen. Dus je ziet het, een dodelijke wond, dood is dood. Hij werd genezen. Dus hij werd weer levend voor de wereld. Is dat een teken? Is dat een verleiding van de mensen? Dan denk ik, ja. Ja? En zij aanbaden, zie je? En in vers 3 aan het eind, ze verwonderden zich achter het beest. En ze gingen hem aanbidden. En wie kan er tegen hem? En in vers 5 gaat hij lasteringen spreken. Nou, we weten vanuit Paulus, 2 Thessalonicense, dat hij in de tempel gaat zitten. Want die tempel heeft hij daar gebouwd. Ja, en wij leven nu hier, op dit moment, zijn wij op het midden van de grote verdrukking. Ja? Ja. Hier is het, 3,5 jaar. En hier ook. En hier verbreekt hij het verbond. Verbreking. Nou ja, dat je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus dat, en dan gaat dit gebeuren. Dan gaat hij in de tempel zitten. Ik ben God. Kijk eens wat ik gedaan heb. Ik ben opgestaan uit de dood. Ik heb jullie beschermd. Dus die Messias, waar jullie het over hebben, dat is de duivel. Hij is de duivel. Ik ben de verlosser. Ik ben de Messias. Nou, en dan zie je in vers 11, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En had twee hoornen des lams. Hoornen gelijk en het sprak als de draak. Nou, we weten, lam, als ik nu het lam lees, wat denk je dan aan? Dan denk je niet aan een echt lam. Dan denk je aan de Heer Jezus. De draak, dan denken we aan Satan. Ja? Daar spreken jullie over. De Satan en het lam. Christus en Satan. Zie je? De draak en het lam. Je ziet, zijn verschijning is dus als de hoorn des lams, als een lam. Dus wij denken natuurlijk aan iemand, ja, die er misschien, net als een Adolf Hitler bijvoorbeeld, echt zo'n gemeenlijk, zo'n lelijkheid, of, Nee, als een lam, hij komt als de verschijning, als Christus zelf, hoor. Als iemand die zegt van een aardige vent, we kijken wat hij allemaal gedaan hebt, waar je misschien wel heel veel aardige vent, die je heel erg graag mag. Die allemaal mooie grote dingen gedaan heeft. Dat is een verschijning. Maar in vers 12, en dan zie je, daar moeten de mensen waakzaam blijven. Het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordig van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Ja, dat was het beest, de antichrist. Die zit in de tempel. Maar hij heeft nog een, dat noemen ze de valse profeet. En kijk, wat doet hij? Grote tekenen. Zodat ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Vuur kwam uit de aarde naar beneden. Denk aan Elia met het offer, ja? Wat kwam er uit de hemel? Vuur uit de aarde. Moet je sterk in je schoenen staan om, als je nu kijkt naar mensen, nu zien we allemaal, ja, zo tekenen. Ik heb het nooit gezien, maar mensen zeggen dat ze het gezien hebben. Wij zien het nooit. Ja? Maar men beweert het dan. Maar we weten het allemaal onecht. Nu zie je echt grote tekenen gebeuren. Letterlijk. En verleidt degene die op de aarde wonen, ziet, ze worden verleid door de tekenen die het aanzet zelf te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards zat, ziet, het is een wond van het zwaard, zie je, als je de Bijbel gewoon leest, kom je er vanzelf achter. Hij heeft een dodelijke wond aan zijn hoofd, aan het zwaard, door een zwaard. En wederleefde, en dan gaan ze een beeld voor hem maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Zie je? Dus je hebt 1. De antichrist, die verschijnt als een lam. Antichrist, ja. Dus uiterlijk verschijnt als een lam. Dat allemaal. We hebben nog een keer gelezen, weet je, hoe spreekt hij weer? Gladder dan boter, hè, zijn zijn woorden. Maar zijn hart van binnen is vol krijg. En het tweede, een beeld. Wat een geest geeft, wordt gespreekt. Dus ze aanbidden het schepsel. En dat heeft God ook verboden trouwens. Om afgodsbeelden te maken. Zie je het? En die gaan ze ook aanbidden. Dus het beeld en de antichrist. Dus een beeld, de antichrist zelf. Plus een afbeelding van hem. En dan zie je vers 16. Of vers 15 het eind. Wie dat dus niet aanbidt. Die wordt gedood. Nou, vergelijk maar. Denk maar aan Daniel. Dat grote beeld van Nebukadnezar, ja, dat moesten ze aanbidden. En wij zitten hier allemaal mooi bij elkaar, maar wij weten in deze bedenking der genade zijn ook veel christenen die vervolgd worden. In Eritrea zitten gelovigen zitten in een container in 40, 50 graden. Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld zegt, jij moet je geloof afsferen, of jij moet de leider van dit volk moet jij eren of aanbidden, en je doet het niet. Dat zijn consequenties. Ja. Dat is werkelijkheid. En het maakt dat aan alle kleine, grote, rijke en arme en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijn naams. Dus je ziet, en dan 3, je krijgt een merkteken. Daar gaat het om, die dingen. Nou, wat zeggen wij dan? Ik zei het net al. Wij gelovigen, het lichaam van Christus, hebben ook een merkteken, ja? Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Het merkteken is de verzegeling door Satan. En wat betekent dat? Als wij zijn verzegeld, hè? Merkteken hebben. Wat betekent dat dan? Wat is dat voor ons? Voor ons is de garantie, een zekerheid, ja? Niemand kan mij ooit nog scheiden van God. Ik ben van hem. Ik ben voor altijd te zijn. Ik ben verzegeld. Niemand kan het zegel verbreken. Wie het merkteken van de antichrist heeft, die is voor eeuwig te zijn. Ja? Voor altijd. Wees daarom blij dat we in de denk der genade leven. zei ik tegen, schreef ik ook aan de broeder, dat die zonde tegen de Heilige Geest, ja, dat wij daar niet onder vallen. Maar dat is op dat moment de zonde tegen de Heilige Geest. Ja? Want je neemt de antichrist aan. En dan word je verzegeld. En dan zie je, dan zal je gedood worden. En als je het merkteken hebt, dan zal je niet kunnen kopen of kunnen verkopen. Ik wil even met jullie, als je vers 14 in, even kijken. Met jullie even naar 1 Johannes. En dan gaan we de volgende keer wel weer verder. Ik schreef ook aan de broeder, ik wou ook aan de zonde tot de Heilige Geest komen vandaag. Want het heeft hier ook mee te maken. Ik heb er al iets over gezegd. Maar kijk, 1 Johannes 5. Dus blijf op dit punt, ja. Want het merkteken, de antichrist in het beeld, dat moeten ze aanbidden. Wie is aan hem gelijk? Wie kan het overwinnen? Hij is de Messias. In halverwege de grote verdrukking zie je straks ook dat de Heer zal alvast naar beneden komen. Want het oordeel begint in de hemel, ja, waar wij gezet worden. En dan zie je dat de hemel zal als een boekrol opengerold worden. En dan zie je hem naar beneden komen. Dat zal zichtbaar voor de hele aarde zijn. En dan is het hij of hij. En wat zegt hij over Christus? Dat is de leugenaar. Kijk naar mij wat ik gedaan heb. Ik ben de Messias. En kijk 1 Johannes 5, vers 16. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Zie je, er is een zonde tot de dood. En wij horen wel eens, nou, hij heeft geen doodzonde begaan. Zeg je toch wel eens zo? Dat komt hieruit, hè? Katholieke kerk gebruikt die term ook. De doodzonde. Als je een doodzonde begaan hebt, dan is niet voor te winnen. Dan ben je voor eeuwig verloren. Ja, natuurlijk. Omdat die zonde, dat is dat je dit hebt gedaan. Je hebt de antichrist aangenomen als de Messias. En je bent verzegeld met het merkteken. Je bent voor eeuwig te zijn, hè? Daar kan je niet meer voor winnen. Die is voor eeuwig verloren. Over en sluiten. Afgelopen. Zie je dat die keus die ze maken, het hele volk Israël, degene die dat niet doen, die gaan het koninkrijk, maar deze personen, de overigen, die hebben het merkteken en die gaan voor altijd naar de poel des vuurs. Die hebben de verkeerde keus gemaakt. Maar goed, dan heb je wel een scheiding gebracht, want je houdt alleen de gelovigen over en die gaan het koninkrijk van God winnen. Dus degene die die keus gemaakt hebben, daar is niet voor te bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Ieder die uit God geboren is dan, in die tijd. Die Christus als de verlosser heeft aangenomen. Die zondigt niet, die doet die zonde niet. Die neemt de antichrist niet aan. Zie hoe belangrijk is dat het woord recht snijden. Want vele mensen denken, hé, heb ik dat gedaan? Ik heb de zonde misschien wel tegen de Heilige Geest begaan. Ik heb zo gedwaald in mijn leven. De broeder die dat mij schreef ook. Maar we hebben een goed nieuws. Wij zijn medewerkers van uw blijdschap. Je hoeft niet wanhopig te zijn. Want dit kan je helemaal niet doen. Er zijn geen zonden voor ons in dit leven die niet vergeven zijn. Op het moment dat je gelovig bent geworden, heeft Christus al je zonden vergeven. Ben je in hem. Je bent ook in hem, hè. Je kan niet meer in Christus zijn en daarna weer in Satan. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nou, en dan bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Let op, hè, dit is dus in de context van de grote verdrukking. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld ligt in het boze. De grote verdrukking is wereldwijd en ligt in de boze. Onder de macht van de Satan. Nu ook wel. Maar wij zitten niet onder het programma dat één persoon is. En wereldwijd worden de gelovigen door de hele wereld vervolgd. Echt, en je moet die keus maken voor de antichrist of niet. Dat hebben wij nu niet. Ik wil in dit leven, ja, mensen, je mag geloven, je gelooft niet. Maar je wordt niet gedwongen om bijvoorbeeld balken in als tot Messias te kiezen in Nederland. Dat hebben we niet. Maar dan zal er één leider in de hele wereld zijn die zegt, ik ben de Messias. Dat is het hele verschil. En dan, doch wij weten dat de Zoon de Gods gekomen is. En hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn, kijk, in de gedachte. Met hoofdletter. Namelijk in zijn zoon Jezus Christus. Ja, zij hebben niet gezondigd. Zij hebben dus niet die antichrist aangenomen. Zij hebben niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Deze, en waarom zegt hij dat? Heel belangrijk. Denk naar waar we het over gehad hebben. We leven in de grote verdrukking. Daar zijn we nu mee bezig. En wat zegt hij van zijn zoon Jezus Christus? Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. En niet hij die in de tempel zegt en zegt, ik ben God. Ik ben de Messias. Zegt hij niet voor niks hier? En als mensen zeggen, waar staat in de Bijbel dat Christus God zelf is? Hier heeft u uw tekst. Christus is de waarachtige God. God zelf. En het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Wat hebben we hier gezien? Wat is dit? Afgoderij. Altijd al het probleem geweest. En wordt nu in één klap definitief een einde nagemaakt. En als dit achter de rug is, dan gaat het koninkrijk. Christus komt dan aan het eind van de grote ring. Gaat hier zitten en gaat hier regeren. Goed, we hebben weer een klein beetje meer verder een beeld van hoe dat gaat. Maar wees blij, hè? Kijk, wij leven nu in deze tijd. Geheim gehouden. Aan apostel Paulus alleen geopenbaard. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u, Vader, dat uw woord zo rijk is. En we weten ook, het zal een zware tijd zijn. Maar ook de gelovigen in die tijd, Vader, zullen door u gesterkt en bewaard worden. En ook een heerlijke, fantastische toekomst hebben. En er zullen ook mensen gedood worden in die tijd. Maar ze weten, ze zullen eenmaal opstaan en dat koninkrijk ingaan. Net zoals ook Abraham en Mozes zijn niet dat beloofde land ingegaan, maar ze zijn gestorven. Maar uiteindelijk zullen ze ook opstaan en dat koninkrijk op aarde ingaan. Vader, wij hebben een evangelie dat praat over het hemelse koninkrijk. Over het lichaam van Christus. En dat zal ook geweldig zijn. En daar gaan we ook straks weer verder ook weer uit uw woord leren, Vader, zodat wij ook daarin weer opgebouwd en gesterkt mogen worden. Bedankt, Vader, voor deze dingen. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.